Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van inspirerende gasten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Denise de Ridder. Denise, welkom.
Dankjewel.
Heel erg leuk dat je er bent. Ik noem een paar hoogtepunten uit jouw cv. Hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Columnist voor NRC. Schrijver van populair wetenschappelijke boeken zoals De Grote Voedselverleiding. En je nieuwe boek dat bijna af is. Nudging. Makkelijke oplossingen voor moeilijke problemen. Is de ondertitel. Dat schreef je samen met Lars Tummers, heb ik begrepen. Hè?
Dat klopt.
Ja, ook een collega van de Universiteit Utrecht.
Ja. Zeker.
Ja, zeg, nudging, dat is echt een begrip en een gebied waar jij veel van af weet. Hè? Dat zachte duwtjes, mensen helpen om gezonder, slimmer, verstandiger gedrag te vertonen. Zeg ik dat goed zo? Is dat wat nudging ook is volgens jou?
Het is een hele mooie samenvatting, vooral door al die adjectieven. Meestal is het de makkelijke keuze of mensen verleiden tot keuzes. Maar het is inderdaad mensen helpen om slimme, verstandige dingen te doen. En dan als psycholoog voeg ik er direct aan toe dingen die ze eigenlijk wel willen doen, maar soms in the heat of the moment vergeten te doen.
Ja, precies. Al die goede voornemens die we hebben, precies, maar waar we vaak niet aan toe komen. Dan heb je een nudge van iemand anders nodig, of misschien wel ook van jezelf, om het toch voor elkaar te krijgen.
Ja.
Nou, dat is leuk, want dat is eigenlijk, denk ik, wat heel veel mensen ook erg interessant vinden. Zeg, je doet nog veel meer. Daar komen we zo meteen nog even op terug. Maar ik ga eens even beginnen met de eerste vraag. En die is vaak hetzelfde. Wat heb jij nou in je loopbaan geleerd? Zelf, als psycholoog, maar misschien ook wel daarbuiten. Waarvan je zegt, dat heeft mij nou heel erg geholpen in mijn functioneren, in mijn werk.
Niet per se mijn vakgebied, maar mijn functioneren als iemand die aan de universiteit werkt, bedoel je?
Ja, bijvoorbeeld. Of mag ook daarbuiten zijn. Iets waarvan je zegt, dat heeft mij echt geholpen.
Nou, dat denk ik natuurlijk af en toe wel eens over na, nu ik het einde van mijn carrière nader. En ik denk, een van de dingen die mij in de loop der tijd inzicht heeft gebracht, is dat je moet leren aanvaarden wat je niet zo goed onder controle hebt. En ook aan de universiteit, als hele grote organisatie, gebeuren natuurlijk heel veel dingen. En we lopen allemaal ambitieuze mensen rond die allemaal zichzelf willen laten zien dat ze goede onderzoekers en goede docenten zijn.
Ja.
Maar je bent daar afhankelijk van de oordelen van anderen. Het is natuurlijk heel competitief met grants, onderzoeksprojecten binnenhalen. En zoals veel onderzoekers in Nederland weten, ook als je goed bent, heel veel goede voorstellen worden niet gehonoreerd. En dan kan je dus ontzettend gefrustreerd van raken. Ja. Of denken, nou ja, ik doe mijn best voor wat ik wel onder controle heb en anderen. Hoe moeilijk het ook is, moet ik het af en toe laten schieten.
Ja, precies. Hoe lang geleden is het dat jij dit hebt geleerd?
Nou, niet zo lang geleden.
Niet zo lang geleden.
Nee, dat heeft heel veel tijd gekost.
En wat doe je dan om dat voor elkaar te krijgen? Ik kan me voorstellen dat veel mensen dit herkennen. Als je nou in een grote organisatie bijvoorbeeld werkt, of je hebt te maken met allerlei, nou ja, ook met klanten, collega's. Ja.
Ja, wat doe je dan?
Wat doe je?
Het is, moet ik erbij zeggen, het is minder intern, maar de oordelen van anderen waar je nog minder greep op hebt. Wat doe je dan? Een keer goed vloeken of huilen, wat emotieregulatie en dan weer verder.
Oké, dus af en toe even schelden, gooi het eruit en dan ga je toch maar weer verder.
Ja.
Oké, grappig. Ja, zeg, we gaan het hebben over je werk. In je onderzoek richt je op allerlei verschillende onderwerpen, maar het ligt wel heel erg in de lijn vaak van gedragsverandering. Hè? Dat is wel een heel belangrijk thema. Gedragsverandering, nudging, zelfregulatie en dan ook vaak in relatie tot gezondheid. Hè? Dat zeg ik toch goed?
Nou, daar is ook wel een. Het was heel erg gericht op gezondheid, maar het wordt breder. Ik werk veel samen met, zoals je net verwees al naar Lars Tummers, met bestuurskundigen. En dan wordt je agenda vanzelf wat groter. Gezondheid is natuurlijk een belangrijk thema, ook voor overheidsbeleid. Mensen zijn te dik, of ze roken, of ze bewegen te weinig.
Ja.
Maar ze doen ook allerlei andere dingen waar ze, zeg maar, wel hun gedrag willen veranderen. Nou, om maar één ding te noemen, klimaatverandering. En daar spelen eigenlijk dezelfde thema's. Dus gedragsverandering is een betere omschrijving dan specifiek op gezondheid gericht.
Okay. Ja, toch geldt dat als we het over gedragsverandering hebben, dat heel veel mensen ook gauw al denken aan hun eigen fitheid, gezondheid. En ik las in het manuscript van jullie nieuwe boek van jou en Lars Tummers, Nudging, dat ongeveer 60% van alle Nederlanders op dit moment overgewicht heeft. Ik schrok daarvan. Ik dacht dat minder was. 60% van de Nederlanders heeft dus overgewicht. Hoe kan dat? Hoe komt dat? Wat zegt de wetenschap erover?
Ja, dat is, als je er zo goed over nadenkt, is dat een bizar verhaal. Maar de simpelste verklaring is dat in de afgelopen 30, 40 jaar... het aanbod aan voedsel enorm veranderd is. Veel meer suikerrijk en vet voedsel. En mensen denken daar niet altijd goed over na wat ze in hun mond stoppen. Sterker nog, ze denken heel veel dingen gaan automatisch en op gewoonte. En dan, voor je het weet, ben je snel een paar kilootjes te dik. Overigens, overgewicht, dat is ook al als je... dat kan ook 1 of 2 of 3 kilo te zwaar zijn. Dat is de hele brede range. Die mensen zijn niet allemaal obese. Maar er zijn inderdaad heel veel mensen te zwaar. En ze willen ook allemaal hun gedrag veranderen. Dat ze hebben een recente studie laten zien. Het zijn heus niet alleen maar jonge, leuke, slimme meisjes. Jong, oud, man, vrouw, hoog of laag opgeleid. Iedereen is bezig, vooral met dat gewicht, om gezondheidsmotieven, maar ook om er aantrekkelijker uit te zien. Ja. Gezond is helemaal, of slank is de norm.
Ja, precies. Ook zo die mannen die eigenlijk een beetje te stevig zijn, die doen alsof ze trots zijn op hun bierbuik. Stiekem willen ze er eigenlijk liever vanaf.
Als je vraagt of mensen wat kilo zullen afvallen, zeggen ook die mannen met die bierbuik dat ze wel willen afvallen. Ja.
Toch wel, hè? Ja, ja. Maar ja, en dan komen ze, niet altijd bij de wetenschap uit, maar vandaag even wel. En dan staan we met jou in gesprek en dan ben ik heel erg benieuwd. Wat zou je nou mensen adviseren die met die vraag zitten? Dus een hele grote groep in de samenleving die stapje voor stapje een beetje te dik is geworden. Die willen wel iets en dan?
Ik denk dat een wijze les is van diëtistes. Je moet langzaam kleine stapjes veranderen. Maar dat past heel goed in een psychologisch schema. Niet te grote ambities. Wel een beetje ambitie natuurlijk. Want als je heel erg je best doet en je valt 1 kilo af die niemand ziet, dat is niet echt belonend. Maar je moet het vooral lang kunnen volhouden. En gedragsverandering, en dat is bij eten misschien nog wel meer dan bij andere veranderingen. Het moet leuk zijn of makkelijk. Mensen denken vaak dat ze sterk moeten zijn en wilskrachtig. Oh ja. En ze spreken zichzelf toe. Nou, dat gaat best. En dan kun je best... soms is het ook nodig om jezelf even flink toe te spreken. Maar langdurige gedragsveranderingen hou je daar niet meer vol. Dus het moet makkelijk zijn en of leuk. Liefst allebei natuurlijk.
Ja.
En voor eten betekent dat je gewoon kleine gewoontes moet zien te... kleine routines moet zien in te bouwen. Epidemiologen hebben wel eens berekend dat als je... 100 kilocalorieën per dag minder eet, dat je dan na een jaar ook een paar kilo afgevallen bent.
Ja, precies. Dus, dat zijn maar hele kleine stapjes. Ja.
Precies,
ja.
Maar dat geduld kunnen mensen meestal niet opbrengen. En je moet een beetje bereid zijn om te monitoren. En dat is natuurlijk helemaal niet leuk om er steeds mee geconfronteerd te worden.
En monitoren, bedoel je dan je gedrag bijhouden? Of bedoel je dan ook de resultaten bijhouden?
Je gedrag bijhouden.
Je gedrag bijhouden vooral. Ja. Ja. Ja.
En dat kan confronterend zijn.
Ja, vandaag weer niet gedaan. Moet je dan in je lijstje zetten of op je app die je dan op je telefoon hebt. Ja.
Maar ik moet er gelijk bij zeggen, ik ben psycholoog. En die richt zich op gedrag. Maar ik denk bij eten, maar misschien ook al bij andere gedragingen leggen wel heel veel op de schouders van het individu.
Okay.
Als je door de supermarkt loopt, gemiddelde supermarkt of over straat, en de weg is geplaveid met zogeheten calorierijke lekkere snacks.
Ja.
Dan vragen we misschien wel te veel van mensen om zichzelf steeds te bedwingen en op te letten.
Ja.
Dus ik denk dus mensen kunnen alleen hun gedrag goed reguleren in een context die ook behulpzaam is.
Ja, ik zag dat je ook wel eens hebt geageerd tegenover hoe de overheid hier dan mee omgaat. Die nog eens een keer opnieuw tegen mensen zegt, nou, je moet echt niet te veel eten, je moet wat meer bewegen. Een soort opgeheven vingertje. Je zegt, dat helpt eigenlijk niet. Als je die omgeving niet aanpakt, dan is het vechten tegen de bierkaai voor veel mensen.
Ja, ik weet niet precies naar welke wat je refereert, maar ik ben ook wars van gemoraliseer. Mensen voelen zich al slecht genoeg, dus daar hoef je niet... Als je als overheid mensen wil helpen, moet je niet zeggen van... het is beter dat je het niet doet. Dat weet iedereen heus wel. Ja. Dan moet je ze ook een beetje helpen en niet een soort schuldgevoel of een schaamtegevoel aanpraten.
Je zou dus kunnen zeggen dat onze maatschappij wordt vooral makkelijk gemaakt om veel te veel te eten.
Ja.
En je zou die juist makkelijker moeten maken om gezond
precies
te eten.
Ja. En dan zit je gauw... Je wil natuurlijk niet te snel te veel verbieden. Want dan voelen mensen zich betutteld. En dan gaat het helemaal verkeerd. Maar een klein beetje regulering van de overheid op dit gebied zou geen kwaad kunnen, denk ik.
Nou, we gaan zo nog even terug naar de overheid. Eerst nog even naar mezelf. Als we het dan over nudging hebben. Dus we gaan proberen door de omgeving iets te veranderen. Of kleine prikkels te veranderen. Wil ik het makkelijker of leuker maken voor mezelf om gezonder te leven. Wat zijn nou nudges van wat jullie weten uit onderzoek dat werkt?
Eentje die heel... Heb je het over jezelf nutje?
Ja, nu jezelf nutje. Ja. Dus ik ga zelf iets in mijn omgeving veranderen.
Het beste advies dat je kan geven... Dus we hebben een studie, ik denk al een jaar of 10 geleden gedaan... waar we kinderen vroegen, zo 8 tot 12 jaar... Wat zij deden om gezonder te eten. En ze kwamen eigenlijk met hele wijze lessen. Zoiets als niet computeren of geen chips nemen als je aan het computeren bent of tv kijken. Of de koekjes heel hoog in het keukenkastje zetten dat ik er niet bij kan. Of aan mijn moeder vragen, dat vond ik eigenlijk wel een beetje terug. Aan mijn moeder vragen of ze niet zoveel chips koopt.
Oh, echt waar? Kinderen die zeggen, ik moet aan mijn moeder vragen.
Ik weet niet of ze zich daarna gedragen, maar...
Maar ze hadden het feilloos door wat er voor nodig was.
Feilloos door dat je het niet moet laten aankomen op het moment supreme. Ik kijk wel of ik wel of niet deed. Maar je moet een beetje anticiperen op gevaarlijke situaties. Dus niet als je thuis komt en honger hebt. Zorg dat iets voor het grijpen ligt. Ja. Iets in het oog of niet... Dat maakt heel veel uit. Ook heb ik al eens met mijn eigen kinderen geprobeerd. Ze vergeven me nooit dat ik dit nu zeg. Dat je als je een pak koekjes dicht laat... Ja. Dan konden ze er vanaf blijven. Als het open was, was het gewoon op. Ja. Dus gewoon van die... er zit ook een psychologische theorie achter, zeg maar. Dat als iets voor het pakken is of in zicht... dan heeft het een soort affordantie. Pak mij, eet mij, zeg maar. Ja. En als die
of
er niet is...
heet dat in de literatuur, geloof ik. Hè? Wat betekent dat precies? Kun je eens uitleggen?
Ja,
affordantie is een mooi woord, maar dat wordt niet vaak gebruikt.
Het is geen makkelijk begrip, maar het is een context, een situatie die je uitnodigt. Zoals een deurknop, dat is het standaard voorbeeld, uitnodigt om de deur te openen. Of een oor aan een kopje. Ja. Grijp je automatisch naar. Het is een soort een eigenschap van een ding vaak, ook van een situatie om een bepaald gedrag te vertonen.
Ja, precies. En we moeten dus eigenlijk voorkomen dat die situatie of die omgeving het gedrag uitlokt wat we liever niet willen zien. En moeten telkens weer kijken, net als die kinderen hebben gedaan, van hoe kunnen we nou eigenlijk moeilijker maken om het slechte gedrag te vertonen.
Om het goede gedrag uit te lokken, als het ware.
Grappig. Dus dat betekent echt gewoon een keer in je keuken of in je huis gaan zitten en om je heen kijken van wat is hier nou eigenlijk, wat mij de verkeerde kant op stuurt.
Ja, hij is nu een beetje omstreden, maar Brian Wansink, een psycholoog uit Amerika, die heeft echt zo'n boekje geschreven, Nut je eigen huis, om met allemaal tips hoe je dat onder de loep kan nemen. En het hele fenomeen van zelfnudging is wel interessant, want er wordt natuurlijk ook veel gedebatteerd. Is het geen manipulatie? Maar het idee dat je jezelf kan nutchen door te anticiperen en situaties anders in te richten, daagt dat een beetje uit. Dat het alleen maar manipulatie is natuurlijk, vinden psychologen, is in principe een neutraal begrip.
Ja.
Je verandert de context zonder dat het op het kwaaie uit bent. Maar het heeft die beladen klank gekregen dat het gevoel iets slechts is.
Ja, iemand die meer macht heeft dan jou, die probeert je in een richting te sturen. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja, dat is interessant. Want als we nou van dat zelfnutje, want dan zou je nog kunnen zeggen, ik ken mijn eigen zwaktes, daar bereid ik me op voor. Hè. Momenten van de waarheid, dat denk ik over de avond tevoren, dat snap ik. Maar nou gaat iemand anders dat voor mij doen. En daar is natuurlijk heel veel debat over, mag de overheid dat nou wel doen of niet? Waar sta je in dat debat? Vind je dat er eigenlijk meer genutcht zou moeten worden in Nederland? Of minder? Ik werk bij de overheid, wat moet ik?
Nou, ik was aanvankelijk heel erg onversneden fan. Vooral omdat je als psycholoog weet, er zijn allerlei educatiesessies. We proberen in van die therapieachtige trainingssessies mensen te helpen. En voor zover het al werkt, kun je daar geen grote groepen mee bereiken. En bovendien, waar we het eigenlijk net al over hadden, veel mensen willen wel iets, maar handelen er niet naar omdat ze druk zijn. Dus die nutjes zijn een mooi voorbeeld om dat wel te doen. En ik ben een klein beetje iets genuanceerder geworden door het samenwerken met psychologen, met filosofen en met bestuurskundigen. En ik kan wel iets meevoelen met hun bezwaren. Dat je zeg maar beslissingen van anderen wil beïnvloeden. Dat je dan heel precies en voorzichtig moet zijn.
Maar dat is toch de taak van de overheid? De overheid doet toch niks anders dan mij beïnvloeden? Als ik hier ik ben van Soest naar Amsterdam gereden. Ik ben voortdurend beïnvloed onderweg en dat vind ik goed.
Dat is het standaard antwoord. Ik ken een bestuurskundige gezegd. Ja, elk verkeersbord is of een rotonde of zo'n heuvel. Want het is natuurlijk meer dan alleen maar een gebod. Dus ik denk soms, het heeft ook wel eens iets te maken met dat wat je vroeger, toen ik net psychologie studeerde en op een feestje kwam, dat dan een oom of een tante zei, en kan je nu door me heen kijken?
Oh ja,
het zijn psychologen en die doen iets wat andere mensen niet helemaal kunnen volgen.
Die hebben jou beter door dan jijzelf. Ja, die doorzien jou inderdaad. En die manipuleren jou dan. Ja.
Daar is er zeker angst voor. En, maar als je kijkt naar de meningen van mensen, maar ook hoe ze daadwerkelijk reageren. Als we ze nutten, want dat is tot nu toe, Jan en Alleman bemoeit zich ermee en heeft er mening over. Maar ik vind het ook altijd leuk om wat harde cijfers te hebben. Dus we hebben mensen gevraagd en die vinden eigenlijk wat keuzesteun, choice support, vinden ze eigenlijk wel prima. Ja. Omdat ze kennen zichzelf, dat ze op moeilijke momenten graag wat een beetje beschermd willen worden tegen zichzelf. En je ziet vanuit nog radicale standpunt zijn sommige mensen wel blij dat ze eigenlijk in staat gesteld worden om te doen wat ze willen.
Ja.
En dat het dus juist niet manipulatief is in de kwade zin, maar juist hun autonomie ondersteunt in zekere zin.
Oké, dat is wel interessant. Dat zeggen burgers die jullie hebben ondervraagd in onderzoek.
Nee, we hebben ze ondervraagd, maar we stellen ze soms ook bloot aan een nudge. En dan vragen we wat ze daar, hoe ze zich daarna voelen. Of hoe ze willen dat vinden, of ze competente beslissers zijn. Of dat ze zich in hun autonomie worden voelen aangetast. En het hangt wel een beetje af van de framing. Want als je dus zegt, dit is een nudge die helpt, die speelt in op je onbewuste. Dan worden ze heel.
Vinden mensen eng?
Vinden mensen doodeng.
Ja.
En als je zegt, dit is een nudge die helpt je, dan vinden ze het prima. Dus de framing is heel erg belangrijk. Maar in het algemeen,
en dat is ook weer een soort nudge.
Ja, precies. Maar tegen het idee dat een ander je helpt, of dat de overheid je helpt, daar hebben mensen niet zoveel bezwaar tegen.
Helpen vinden ze goed. Ja, maar beïnvloeden of manipuleren vinden we niet fijn.
Nee, maar helpen keuzes te maken, omdat de meeste mensen wel beslissen dat het leven best ingewikkeld is en dat je niet op alle momenten
even scherp bent.
Even scherp bent, dan is het handig dat iemand je
En misschien nog één ander argument, maar dat is iets wat mijzelf de laatste tijd steeds meer bekruipt. Dus ik moet dat toch even vragen. We worden natuurlijk voortdurend ook beïnvloed door mensen die misschien nog wel veel meer van nudging weten dan veel mensen bij de overheid.
Marketeers.
Marketingafdelingen bij grote bedrijven, waar dit soort dingen die wij nu hier met elkaar zitten bespreken, die mensen knikken terwijl ze hier naar de radio luisteren en zeggen, ja, dat doen wij.
Zijn ze daar ook al nu pas achter?
Achter. Ja. Dus je wordt van begin dat je wakker wordt, dat je naar bed gaat, word je beïnvloed door mensen met veel geld, met belangen. Ja. En het belangrijkste is natuurlijk dat ze, ook al denken bedrijven die alcohol produceren en voeding en weet ik veel wat, zullen wel denken, we moeten de klant wel een beetje gezond houden. Maar dat is niet het eerste belang natuurlijk.
Nou, maar je hebt helemaal gelijk, want marketeers die weten, zijn veel slimmer en wat altijd vertellen ze het wel eens tijdens de eerstejaarscolleges. Die marketeers die zijn veel slimmer dan jullie. Die weten, die hoeven niet te studeren om dit soort inzichten toe te passen. Maar er is natuurlijk wel een cruciaal verschil. Je zou kunnen zeggen, ze gebruiken dezelfde technieken, maar het doel van een nudge, en dat zou van mij, dat moet glas en glashelder zijn, is ofwel het belang van het individu, ofwel het belang van de samenleving als geheel en niet het belang van de partij.
Precies.
Daarom zou ik de term nudge ook nooit willen gebruiken voor een bedrijf. Tenzij dat bedrijf, ik noem maar wat, een supermarktketen zegt, nou, wij nemen ons aandeel in het grote percentage overgewicht. We gaan nu echt erop inzetten dat de mensen de kans geven om gezond te eten. Dus dat doel, het algemeen belang, moet leidend zijn.
Ja. Oké, dus het gaat over het belang van het individu of het algemeen belang. Dan zeg je, dan is het nurture en anders is het marketing.
Juist.
Oké. Waar ik heel benieuwd naar ben. Nou ben je al een behoorlijk tijd verbonden aan de Universiteit Utrecht. Daar worden natuurlijk ook af en toe dingen veranderd. Daar ben je ook bezig met collega's te beïnvloeden. Ik ben er zo benieuwd. Hè? Als je nou bij zo'n psychologieafdeling rondloopt, wordt daar dan ook voortdurend genutst? Gebruiken jullie je eigen technieken en ideeën waar je dus over schrijft, waar je onderzoek naar doet, gebruik je dat ook op elkaar? Om elkaar te managen bijvoorbeeld?
Nou, ik vind, bij nutje gaat het wel echt om keuzes. Met de keuzes die mensen maken. En zo'n proces in een afdeling is natuurlijk altijd wat meer fluïde. Dat zijn probeert beleid of je. Dus ik vind het wat moeilijker om. Ik probeer mensen zeker te beïnvloeden. Ja. Ik ben ook afdelingsvoorzitter. Ik zal zeker niet zeggen dat ik probeer mensen voor mijn karretje te spannen. Maar je probeert ze wel mee te krijgen. En, maar ik.
Je gaat niet even zitten en je denkt van wat zal ik eens voor interventie bedenken vanuit al mijn kennis om deze promovendi of om die collega's even in die richting te krijgen.
Ik probeer wel na te denken over hoe ik leiding geef, maar ik moet bekennen dat ik niet zo berekenend ben dat ik een heel programma van nutjes uit mijn portefeuille haal.
Ja, dat vind ik altijd heel interessant. Ik vraag dat vaak aan psychologen. Als je nou de kinderen thuis opvoedt of als je nou je collega's probeert op te voeden of als je nou je partner probeert te veranderen, maar dan blijkt dat heel veel kennis toch niet echt wordt toegepast.
Nou, of wat intuïtiever. Misschien.
Ja, ja. Oké. Okay. Ik las nog iets anders. En dat is de laatste vraag even eerst over alle werkzaamheden waar je mee bezig bent. Maar dat vond ik wel interessant. Je bent een van de initiatiefnemers van een nieuw kennisnetwerk op het gebied van prompted rationality. Wat is dat? Prompted rationality.
Ja, dat heeft eigenlijk te maken met waar we het net al een beetje in vogelvlucht over hadden. Ik heb natuurlijk in de loop der jaren best veel met nutjes gedaan. Ook met andere disciplines. En ik heb alle posities gezien. Van zeg maar die van psycholoog die heel erg voor is. Die van filosofen die bezwaar hebben tegen de autonomie. Bestuurskundigen die soms iets te eager zijn om het te implementeren. En ik heb met een aantal mensen, ook van allerlei verschillende disciplines, dachten we moeten eigenlijk van dat woord nutjes af. Want dat is, je kan nog zoveel nuance erin brengen. Maar we willen meer richting affordanties toe. Ja. Waarin we mensen echt uitnodigen. En ook dat we meer het algemeen belang voorop stellen. Waar we het eigenlijk ook al heel eventjes over hadden. En om dat te doen, we kunnen die term nutjes niet gebruiken. Omdat iedereen heeft daar direct associaties bij.
Ja.
Maar we willen dus affordanties of prompts gebruiken. Ja.
En een prompt, dat is een soort prikkel, een soort herinnering?
Ja, een soort prikkel. Of in de hele simpele situatie, het oortje aan de kop.
Ja.
Maar we zaten het brainstormen zeg maar, over belangrijke onderwerpen waar altijd een zeker conflict is tussen maatschappelijk belang en individueel belang. Nou, vaccinatie.
Ja. Interessant.
Say no more.
Ja, ja.
Behalve die kleine maar hardnekkige groep die echt antivax is, zijn er heel veel mensen die daardoor aan het twijfelen zijn geslagen.
Okay.
En die mensen wil je eigenlijk bereiken. Van nou ja, goed, we snappen dat je het is vervelend, het kan misschien wat bijwerkingen hebben. Maar denk nou ook aan het grotere belang dat we de volksgezondheid moeten beschermen.
Ja.
Probeer mensen een beetje over hun eigen empathie te laten voelen met anderen en mee te denken en bij te dragen aan het algemeen belang. En dat kan je kan mensen nutje door gewoon door het wat makkelijker te maken. Of misschien zeggen veel mensen laten zich inenten. Maar dan, je wilt toch ook serieus. Uiteindelijk wil je dat mensen een autonome beslissingen. Ja. Autonome beslissen. Zeker bij omstreden onderwerpen. Nou, we hebben orgaandonatie is ook zoiets. Maar je wil ze wel uitlokken of om wel zelfstandig een beslissing te nemen.
Maar echt ook over na te denken.
Maar erom over na te denken en ook het belang van anderen mee te wegen.
Dat is interessant. Dus een prompted rationality is dan eigenlijk, ik geef je een klein duwtje zodat je gaat nadenken.
Ja, het is natuurlijk een beetje rationality, bounded rationality. Dat zijn allemaal, en ook in de economie, dat zijn van die beladen begrippen. Dus het is ook een beetje een knipoog dat wij het rationeel wilden noemen. Maar natuurlijk een andere interpretatie van rationeel dan normaliter wordt gebruikt.
Oké, helder. Leuk. Nieuw initiatief waar jullie aan de Universiteit Utrecht, maar ook met andere universiteiten samenwerken, heb ik begrepen.
Ja, klopt. Ja.
Zeg, een paar korte vragen nog. Eén vraag die ik altijd heel interessant vind. In ieder vakgebied heersen mythes. Wat is nou op het gebied van gedragsverandering een mythe waarvan je zegt, ja, daar moeten we echt eens vanaf, dat mensen dat nog geloven?
Ja, er is één echte mythe. We hebben het er niet over gehad, maar een van mijn onderzoekslijnen is ook onderzoek naar self-control, of meer populair wilskracht. En mensen hebben een rotsvast vertrouwen in wilskracht. Ja. Nou, we hebben in Nederland dus een spreekwoord: wie niet sterk is, moet slim zijn.
Oh ja.
En dat probeer ik wel eens aan Amerikaanse collega's uit te leggen. En dat vinden ze briljant.
Ja.
Maar dat hebben zij geen goede uitdrukking voor. Maar je kan dus veel beter anticiperen. Ik kom maar even terug op de lijn, omdat het zo'n makkelijk voorbeeld is.
Ja.
Ik ga vanavond geen chips eten en dan verder niet over nadenken. Nou, en als het dan 10 uur is, je bent moe, je bent chagrijnig, je hebt net ruzie gehad met je kinderen en dan gaat die zak chips aan.
Ja.
Dus je moet nooit alleen op wilskracht vertrouwen. Dus echt alleen als een soort laatste strategie. En je ziet dat ook mensen die veel wilskracht hebben, die zijn eigenlijk strategische. Die herkennen heel snel een conflict en die kunnen anticiperen en zich voorbereiden. Maar het simpele idee dat je zeg maar al de impulsen maar op je af moet laten komen, dat sommige mensen zijn, die kunnen ze makkelijk onderdrukken. Dat is volgens mij flauwkul.
Daar zijn we dus allemaal gewoon slecht in. Dan moeten we er maar eens onderkennen gewoon.
Ja. Nou ja, als we er goed in zijn, dan is het omdat we strategisch zijn.
Oké. Dus strategieën voor zelfcontrole.
Ja, en
dat
goed
is wel
kunnen
nuttig.
Anticiperen.
Precies, maar denken dat er een soort wilskracht knop is of zo die je aan kunt zetten. Ja. Dat is dus niet het geval. Ja. Andere korte vraag. Ik heb altijd een verrassende vraag voor mijn gasten.
Oh, yeah.
Die zitten in enveloppen. 15 genummerde enveloppen. En de vraag is of je een nummer wilt noemen tussen van 1 tot en met 15. En dan gaan we eens kijken welke verrassende vraag eruit komt.
11.
11. Oké, ik ga eens even kijken. Nummer 11. Over welk onderwerp heb jij je mening grondig veranderd in de laatste jaren? Oh, dat is interessant. Ja. Oh. Grondig van mening veranderd. Op welk terrein?
Als ik werk wij. Ik ben wat.
Het mag ook buiten werk zijn, dat maakt mij niet uit. Iets waarvan je zegt dat is toch wel een verandering bij mij geweest.
Ik ben opener geworden naar andere disciplines. En wat ik ben natuurlijk als psycholoog ben je gewend heel erg empirisch te werken met data.
Ja, ja.
En dan stiekem vond ik het altijd maar een beetje gek dat bijvoorbeeld de filosofie of de bestuurskunde, die zijn veel kwalitatiever. Of
zit
die
achter
praten,
een bureau,
ja, zit
denk
achter een
beetje
te
na.
Denken.
Ja.
Of dat
is eigenlijk geen wetenschap.
Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar je wilt toch
dat dacht
soort...
je, dat dacht je.
Nee,
een beetje.
Ik dacht je wel een soort verificatie. Want iemand kan de briljantste ideeën hebben. Maar hoe toets je nou een soort waarheidsgehalte? En ik weet ook wel dat er meerdere waarheden zijn. Maar ik vind het nadeel van empirisch wetenschap dat je het ook heel klein moet maken. Anders kun je het niet toetsen. Dus in die zin ben ik heel... opener geworden en nieuwsgieriger naar wat anderen te zeggen hebben. Kijken of we dat mooi kunnen mengen.
Ja.
Dat is misschien niet heel grondig, maar is wel een verandering.
Nou, maar ik snap het wel. Ik bedoel, als je het hebt over zo'n onderwerp waar we hier nu over spreken. Bijvoorbeeld gezond leven. Dat is zo groot. Er zitten zoveel aspecten aan. En als je al die kleine deelonderzoekjes bekijkt, dan kan je, als je gezond wilt leven, soms wel denken, ja, dat gaat maar over een detail. En als je dan het hele onderwerp wilt bespreken, dan kom je dus met. Ja, dan moet je wel een soort leap of faith bijna nemen om al dat onderzoek te combineren.
Nou ja, die psychologen, maar ook voedingskundigen en andere empirici, die lopen het gevaar dat ze heel erg gaan zenden. En zeggen, nou, het is toch duidelijk dat je dat moet doen.
Oh ja,
en als
je
zeg maar andere wat kwalitatiever insteek neemt, dan hoor je ook wat mensen bewegen. Dus het maakt je ook iets milder in plaats van steeds maar met het vingertje te zwaaien.
Ja, helder. De allerlaatste vraag die ik heb. Jouw mediatip. Iets wat we moeten lezen. Iets wat we moeten bekijken. Iets wat we moeten beluisteren. Van je zegt, dat helpt. Daar heb je wat aan.
Wat ik... Ja, een heel mooi boek vond, maar ik is op mijn vakgebied Scarcity.
Oké. Wie is de schrijver daarvan? Scarcity? We moeten dat even gaan uitzoeken, begrijp ik.
Nee, hij ontschiet me even. Maar okay. Elda Shafir, okay. Natuurlijk. Nee, we hebben hem pas nog in Utrecht gehad op een congres.
En hoe schrijf ik zijn achternaam?
Weet Shafir, je dat? Shafir.
Okay.
En hij betoogt, hij begint met het prachtig voorbeeld dat hij zelf gebrek aan tijd heeft en nooit aan iets toekomt. Maar hij maakt het heel, hij eindigt met zeg maar mensen die in schaarste leven, dus ook in armoede, dat die weinig tijd hebben om te denken. En het is een heel mooi, breed genuanceerd boek rondom die scarcity gedrapeerd.
Okay. Interessant.
Echt aanraden.
En schaarste is een heel belangrijk begrip. Ja. Niet alleen in de psychologie, maar ook bij economen. Dus dan hebben we de
en
opening.
Het leest als een trein.
Dat klinkt hartstikke mooi. Scarcity van Elda Shafir. Ja, zo zeg ik het goed. Hè? Goed, heel erg bedankt Denise de Ridder voor het delen van jouw inzichten en ideeën met ons. Heel erg fijn dat je hier wilde zijn. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast Denise de Ridder. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts op www.bnr.nl/Tichelaar.